Meenemen op een kleine reis. Ik wil u vanmorgen meenemen, een kleine reis, en dan gaan we daar naartoe. Wauw, dat ziet er interessant uit, toch? Zeg maar ja.
Ja.
Dank u. Ja, dan sta ik hier een beetje, weet je wel. Het is een mooie stad, een geweldig mooie stad. En als ik de naam noem, dan zijn er verschillende mensen die zeggen van, wauw, ja, dat was een mooie. Dat was zo'n mooie stad. Dat mensen van heinde en ver kwamen kijken. Hoe mooi die stad was. En in die stad er was ook een geweldige mooie tempel. En mensen kwamen van heinde en ver kwamen ze kijken ook naar die tempel. En wat er allemaal gebeurde. En natuurlijk was daar een koning. Maar in die tijd dat we daar naartoe gaan, vlak daarvoor was er een koning. En op een gegeven moment, ja, hij koos ook, want mensen kiezen. We hebben allemaal keuzes te maken, elke dag opnieuw. Hè? Maar mensen kiezen ook voor hun leven. Maar die had gekozen om niet naar God te willen luisteren. Hij wilde zijn eigen weg gaan, die koning. En natuurlijk, als dat gebeurt, God die is een God van liefde. God is een God van trouw. God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. God wil niet dat iemand sterft. Zo is God. Een God van trouw, een God van liefde. Dus had God iemand gestuurd met een boodschap voor die koning. Een profeet noemen we dat. Ja? En God had een profeet gestuurd en God had gezegd tegen die profeet, je moet mijn woorden opschrijven. En hij heeft de woorden opgeschreven die God had hem zei. En hij bracht die boekrol naar die koning. En die koning toen was Jehoiakim. En die koning die ging zitten. En die ging lezen. En elke keer als hij een bladzij gelezen had over de woorden die God gesproken had door die profeet. Dan scheurde hij die bladzij uit die boekrol. Scheurde die af. Hij verfrommelde die. En hij smeet die in de open haard. En dan ging hij weer een stukje lezen. En dan scheurde hij dat weer uit. En hij smeet dat weer in de open haard. Hij wilde niet luisteren naar wat God gezegd had. Nou, eerlijk gezegd, we zitten hier met een geweldige groep mensen. Met hoeveel man zijn we? 30 man? 35 man? 40 man? Ongeveer, toch? Ja? En als ik dan naar buiten kijk, in zo'n prachtige wijk, hè, oudere huizen, nieuwe huizen, denk ik, wauw, wat een plek. Ja, wat zijn we met weinig. En wat zouden mensen doen? Of zou je aanbellen bij mensen en je zou gaan zeggen van, hé man, ik heb een boodschap van God voor u. Staat hierin geschreven, wat doen ze ermee? Doen ze dat ook, verfrommelen in de open haard? Zo zijn er veel. Zo zijn er veel. Enfin, we gaan een paar jaar later bij die stad kijken. En als we dan terug naar die stad gaan. En ongetwijfeld weet je al ongeveer welke stad het zou kunnen zijn. En we gaan dan naar het jaartal 588 voor Christus. Oeh, dat is een eind terug, hè? Dat is een eind terug, zo oud ben ik niet, hoor. En wanneer je dan naar die stad zou gaan, dan zou je dit zien rond die stad. Vraagt u van, wat is dat? Nee, het is geen camping met tenten. Maar het zijn wel tenten. Het leger van de Babyloniërs was gekomen. En die hadden hun tenten opgezet rondom die stad. Want God had gezegd, ook tegen die koning Jehoiakim. En later ook tegen Zedekia, die daar toen koning was in 588. Je moet doen wat ik zeg. Als je het niet doet, gaat het fout. En ook Zedekia was niet echt een karakter dat je zegt van, dat kun je opbouwen, dat is een leidersfiguur. Kent u leidersfiguren? Wat voor leidersfiguren zijn echte goede leidersfiguren vandaag in de dag? Nou, als je in de politiek kijkt, dan is het huilen. Ja, dan is het huilen. Er zijn er wel, maar je moet ze wel zoeken. Maar die koning, die Babyloniërs, die wilden die stad Jeruzalem, de stad van goud, de stad van God, wilden ze innemen. En hoe doe je dat in die tijd, 588 voor Christus? Want we weten natuurlijk dat die stad die is gebouwd eigenlijk min of meer op een heuvel. Aan drie kanten van die stad was daar die helling zo omhoog. En dan de muren van die stad. Dat is heel moeilijk om in te nemen. Er was eigenlijk maar één kant wat dan min of meer begaanbaar was om dan bij zo'n stad te komen. En natuurlijk, daar is de muur het sterkste. Dus hoe doe je dat, zo'n stad innemen? Hoe deden ze dat toen? Wel, ze zetten hun tenten rondom die stad, zodat er geen mens meer binnen of buiten kon. En dan wachten. Dagen, weken, maanden, jaren. En ook deze belegering duurde jaren. Ruim 3 jaar. Ja. 2,5 jaar. 30 maanden om precies te zijn. 2,5 jaar. Het begon in onze jaartelling in januari 588. Maar ik heb al gezegd, God is een God van liefde. Want ook tijdens die belegering, jawel, was daar iemand, een profeet van God. En die was daar in die stad. Goed opletten. Dat is die. Snel geschilderd, hè? Nee, dat mag je ook doen. In je boekje zo mag je de schildering maken. En die profeet, dat was een beetje halverwege die belegering. Die profeet, die begon weer te spreken tot de mensen die tegenkwam. Nu, die profeet, die had gesproken over God. Die had ook die boekrol gegeven. En die was uiteindelijk opgesloten in een gevangenis. Maar hij kreeg gratie. Hij mocht uit de gevangenis. Phew, maar hij moest wel blijven binnen deze hof. Binnen de omheining. Hij mocht niet naar buiten, hij mocht niet zomaar de stad in. En deze, ja, tot wie kon die spreken? Tot de wachters die op de muur stonden, want de wachters op de muur die stonden te wachten. Die stonden op wacht. En hij sprak ze toe. Hij sprak iedereen die hij zag, die sprak hij toe. Hé, hey, wat je moet doen, hè? Niet in de stad blijven. Je moet overlopen naar de Babyloniërs. Want dan zul je in leven blijven. Wat? Is dat een boodschap die je zou verwachten als een stad belegerd is? Want die stad, ja, die vijand die zat er omheen in tenten. Heerlijk te barbecuen bij hun tent. Het leek wel vakantie, joh. En binnen geen eten en een heel klein beetje drinken. Daar hadden ze honger en gebrek. En die profeet zei, je moet overlopen naar de vijand en dan zul je in leven blijven. Maar als je blijft in die stad, dan zul je zeker sterven. Door de honger. Of door het zwaard, de vijand. Of door ziekte. Weinig keuze, toch? Dan zou je toch denken, van, denk je even na. Denk je even na. Dan doe je dat toch? Dan ga je dat, hè? Dan blijf je toch niet zitten? Maar, helaas, niet iedereen dacht zo. Ze waren werkelijk verstart in wat ze zelf wilden, hun eigen denken enzovoorts. Nu, die profeet die zei dat tegen die mensen, en er waren daar nog 4 figuren die achter de gordijntjes aan het meeluisteren waren. Zo zeggen we dat soms. En die namen wil ik je toch niet onthouden. Ik zal dat eventjes opzoeken. Daarvoor zet ik eventjes... Dan lijk ik intelligenter als ik dit opzet, snap je? De namen van die mannen, die luisterden daar, dat was Sefatja, Gedalia, Jugal en Pashur. Nou, die namen mag je vergeten hoor, van mij. Komt later wel weer terug. Maar die luisterden mee en die waren eigenlijk niet echt op zoek naar de wil van God, maar eigenlijk naar het verkeerde. En die hoorden die boodschap van die profeet. En daar stond ze niet aan. Zij wilden hun eigen weg gaan. Hun eigen pleziertjes. Wat deden ze? Ze gingen naar de koning. Koning, leven in eeuwigheid. Dat was de begroeting die ze altijd deden. Koning, leven in eeuwigheid. Ook al lag hij op zijn sterfbed, maakt niet uit. Koning, leven in eeuwigheid. Wat deze man doet, die profeet, is niet goed, zeiden ze. Ah, zegt die koning. Vind je dat? Ja, koning, dat is niet goed. Hij moet het zwijgen opgelegd worden. Want hij moedigt de mensen niet aan om te vechten tegen de vijand. De legers van Babylon. Ah, zegt de koning. Nou, dat is interessant. En wat stelt u voor?
Ah, wat stelt u voor? En stond er in vier maanden. Ah, zegt de eerste. Koning, leven en eeuwigheid, ik heb een idee.
Ah, zegt die koning. Nou, laat me horen, hè.
Ja, koning, leven en eeuwigheid. Staat trouwens niet in je Bijbel, hoor. Mijn interpretatie. Ik heb een ruime interpretatie. Koning, leven en eeuwigheid. Wat we moeten doen, hè? We moeten die man het zwijgen opleggen. Die mag niet meer spreken. Hij spreekt over God. Hij spreekt over de woorden van God. Zwijgen. Mag niet meer.
Dat komt bekend voor, toch? In deze wereld vandaag.
Ah, zegt de koning. En wat moeten we doen? Koning, ik heb een idee. Als we nou eens een groot houten blok neerzetten op het plein. We laten die man komen. Hij moet voorover buigen. En er staat er iemand met een grote hakbijl. En dan in één keer, chop, kop eraf, zegt hij niks meer.
Dat is wel heel resoluut, hè?
Bah, zegt die tweede die daarbij stond. En al die rommel en dat bloed. Ah, nee, afschuwelijk. Nee, koning, leven in eeuwigheid. Nee, dat moeten we niet doen. Nee, koning, leven in eeuwigheid. Als we nu eens een paal neerzetten, met een zijpaal, en dan een touw eraan, en dan zo rond zijn nek, en dan zo dat stoeltje wegschoppen, en dan... Dan zegt hij niks meer.
Beeldend schilderij, hè? Moet je niet over nadenken, hoor.
Bah, zegt die derde. Ah, nee. Nee, dat is veel te... Nee, we moeten dat subtieler doen.
Ah, ja?
Ja, wat stelt u voor, zegt dan die koning. Je ziet al, dat is het karakter van die koning, ja. En wat stelt u voor? Koning... Nee, zegt die vierde. Nee, allemaal niet goed. Allemaal niet goed. Wat we moeten doen, hè? Kijk, er is hier in de stad, zei die vierde, er is hier in de stad, koning, leven en eeuwigheid, is nog een oude waterput. Maar ja, het water is toch op. Als we hem nou daarin laten zakken, in die waterput, hè, het water is toch al op, want dat hebben we al op, en dekseltje erop, dan ziet geen mens het meer, geen rommel, je hoeft niks op te ruimen, maakt niet veel lawaai meer, geen mens hoort er meer, gedaan met de pret. Dan hoort niemand het meer. Kijk, zegt de koning, dat is een goed idee. Ga je gang. Dus die vier mannen, die gaan naar die profeet, die nemen die profeet mee en die laten hem zakken, zo in die waterput, zo naar beneden. En uiteindelijk, het water is op, maar er is nog wat modder en slijk. En daar zit hij dan. In de modder en de slijk. In de waterput. De man die zo zijn best gedaan had om het woord van God te verspreiden, komt uiteindelijk terecht in de modder en de slijk. Het leven van een profeet is niet altijd roze geur en maneschijn. Die heeft ook zijn eigen leven. Een man Gods heeft ook zijn eigen leven. Die heeft ook dat het wel eens verkeerd lijkt te gaan. Die heeft ook momenten dat hij zich afvraagt, is dit de wil van God? Moet ik hier zitten? Dan heb ik gedaan wat God zei dat ik moest doen en dan zit ik in een put, in een modder en een slijk. Misschien heeft hij dat gedacht. Er was een andere profeet, die kwam in de vis terecht. Dat was ook wel zijn eigen schuld. Hij vluchtte weg voor God. Maar hij kwam in een put terecht. Wat moet je doen als je in de put zit? Wat kun je doen als je in de put zit?
Bidden.
Ja? Eigenlijk als je dan in een put zit en je kijkt om je heen, waar kun je hulp van verwachten? Het zijn allemaal glibberige, gladde, vieze muren. Ja? Daar heeft water in gestaan. Onder ook niet. De enige waar je naartoe kan kijken is naar boven, waar het licht vandaan komt. Daar kun je hulp van verwachten. Toch? En tussen haakjes, voor de mensen die dat voor het eerst zien, dat zijn letters. En om die letters te kunnen lezen, moet je niet kijken naar die zwarte verf, maar naar die hele tussenruimtes. Dat zijn letters. Zie je hem?
Ja, nu.
Nu valt het op, hè?
Nu pas.
Ja. Ja, soms is het even blink blink. Ja. Maar dat is in het leven ook. Want als je bidt, en dat zal hij ook gedaan hebben, heel hard natuurlijk. Hè? En naar boven kijken, en dan denk je wel... Weet je wel, is er wel iets? Want soms zitten mensen zo in de put, dat ze zich afvragen, ja, is er wel iets? Is God er wel? Er gebeurt niks. Hoort hij mij wel? Toch is hij daar. Toch is hij daar. Wat ook de situatie is. Wat de omstandigheden zijn. Hij is daar. En hij hoort onze gebeden. Hij hoorde ook de gebeden van deze profeet. Hij hoorde dat. Alles op zijn tijd. Want hij had verkondigd aan die mensen van je moet overlopen, je moet uit de stad weggaan, overlopen naar de vijand. Nu moet je weten dat die belegering die begon in, wat zei ik ook alweer, 588 voor Christus. En dat heeft zo'n 30 maanden geduurd, maar halverwege, ik weet niet of je de geschiedenis kent, maar halverwege is dat leger van Babylon heel eventjes weggetrokken van die belegering van Jeruzalem. Die is weggetrokken omdat het leger van de Egyptenaren eraan kwam. En die wilden gaan vechten tegen de Babyloniërs. En om dat te gaan doen, is dat leger van Babylon even weggetrokken bij Jeruzalem. En heeft het leger van de Egyptenaren in de pan gehaakt. En is toen weer teruggekomen. En dat heeft een kleine maand geduurd. Dat was de periode dat de mensen konden vluchten. Uit de stad weg. En in leven blijven. Mooi toch? Later is dat nog een keer gebeurd, bij de belegering van Jeruzalem in het jaar 70. Want de Romeinen hebben de stad Jeruzalem belegerd en ook toen zijn ze eventjes een dag of twee, drie weggetrokken om een andere strijd te voeren en weer teruggekomen. En dat was het moment dat christenen die luisterden naar hun profeten konden wegvluchten uit Jeruzalem. En er zijn er een heel aantal weggevlucht. Wonderlijk toch? Christenen, volgelingen van God hebben een heel belangrijke plaats in de geschiedenis. Als ik denk aan 1989, wat was het? November. Opstand tegen Nicolae Ceaușescu in Roemenië. Wie waren degenen die daar begonnen is? Waar is dat begonnen? Op de trappen van de grote kerk in Timișoara, door christenen. En op een gegeven moment gingen ze demonstreren. Op een gegeven moment had God gezegd aan verschillende mensen, nu moet je naar huis gaan. En de christenen zijn naar huis gegaan. De demonstratie ging door, maar toen begon het geweld. En ik heb daar met een broeder gesproken in Brașov en die zei, we waren gaan demonstreren, we zijn begonnen als christenen. Maar op een gegeven moment hadden we het gevoel, we moeten weggaan. We zijn weggegaan, we zijn naar huis gegaan, de demonstratie is doorgegaan, maar toen is het geweld begonnen. Hij zegt, maar ik weet niemand van mijn broers of zussen, van onze medebroeders en zusters, die gewond geraakt is. We zijn allemaal veilig thuisgekomen. Als we luisteren, als we nauwgelet luisteren naar de stem van God, dan wil hij beschermen en waarschuwen. Want dat is de liefde van God. Waarschuwen. Zodat je ook juist de beslissing kan nemen. In elk geval, we gaan even terug naar het verhaal. Dit beleg heeft geduurd tot 586 voor Christus. Maar goed, nu was daar in het hof van de koning, waren verschillende dienaren. Niet alleen maar mensen daar vandaan, er was daar ook een buitenlander, een soort gastarbeider zou je bijna kunnen zeggen. En zijn naam is Ebed-Melech. En deze man had natuurlijk ook gehoord wat deze vier slechte mannen gezegd hadden. Want hij werkte in het hof van de koning. En hij had de woorden van deze profeet gehoord. En hij nam het te harte. Het was een man Gods. En hij nam de moed om naar de koning te gaan. En hij zei, koning, wat deze vier mannen gedaan hebben, is niet goed. Wat deze vier mannen gedaan hebben met die man Gods, is niet goed. We moeten er iets aan doen. Ah, zegt die koning. Vind je dat? Ja, koning, dat is zo. Zegt die koning. Ja, dat zou kunnen. Wat stel je voor? Koning, we moeten hem uit die put halen. Ah, zegt de koning. Ja, dat is goed. Ga je gang. Neem maar een paar mensen mee. En doe maar. Dus die Ebed-Melech met nog drie mannen, die gingen eerst naar de voorraadkast en daar hadden ze wat touwen en oude kleren. En toen gingen ze naar die put toe. En ze gingen naar die put en ze schoven dat deksel opzij. En die Ebed-Melech die kwam bij die put en dat deksel opzij. En dan ah, stinkt nog ook zeg. En hij komt zo bij die rand van die put. Ah, en hij roept naar beneden, Jerry! Dat is een stuk van de naam van die profeet. En die kijkt naar boven. Ah, nee zeg, wie zien we daar? Jerry, we komen je halen. Oh, wow. Ja, als je toch graag doet. Ja, maar Jerry, we komen je eruit halen. Oh, is niet nodig hoor, ik zit hier lekker. Ja, maar Jerry... Het stinkt beneden. Oh, als je hier lang genoeg zit, dan heb je daar geen last meer van. Dat went wel. Ja, maar... Jerry. Hé, joh. Die vuiligheid, man. We gooien je patouwen naar beneden en dan kun je vast... Halen we je eruit. Oh, is niet nodig, hoor. Ik heb het hier wel goed naar mijn zin. Wat? Wat? Hé, hey, denk eens na. Maar soms is dat een reactie van mensen. Want er zitten heel veel mensen in een put, in de modder en de slijk, in dit. Even kijken hoor. Oh ja, zo, en zo, en zo. Als je heel goed kijkt, kun je het zien. Ja, zie je het? Staat er? Zonde. Er zitten heel wat mensen in de put, in de modder, in de slijk, in de zonde. En als je dan bij ze komt, zo van, hé man, weet je wel, breek ermee, kom eruit. Dan is de reactie van, ja maar, ik vind het zo tof. Af en toe geeft me dat een kick. En heb ik het naar mijn zin. En dan ruik ik die viezigheid niet meer. Ongelooflijk waar mensen soms in zitten, dat ze zeggen van, die wil ik in blijven zitten. De vuiligheid. Ongelooflijk. Nu, ik denk niet dat onze profeet Jeremia, dat hij dat gezegd zal hebben van, ah ja, maar ik zit hier wel lekker. Laat mij maar zitten. Tuurlijk niet. Als je in de vuiligheid zit, wil je eruit komen. Maar het wonderlijke is dat soms zijn de mensen die gaan weer terug in die wereld van zonde, van vuiligheid, van verslavingen, van wat dan ook. En zelfs als ze eruit gekomen zijn, dat ze zelfs weer terug gaan erin. Nu die Ebed-Melech, die heeft twee touwen naar beneden laten zakken. Om onder de oksels van die profeet vast te maken met die lompen van kleren. Twee touwen naar beneden laten zakken. Om hem te redden. En hierin zien we ook dat God ook naar ons toegekomen is. Dat God ook als het ware die deksel van die put van de zonde opzij geschoven heeft. En dat hij... naar ons is toegekomen, hoewel wij in de zonde en de modder en de slijk zaten, door, en lees die letters maar van boven naar beneden, door zijn Zoon Jezus naar ons toe te sturen. als enige redding. Er is maar één weg tot God. Door Jezus Christus. Alleen door Hem. Het beste wat hij had. Alleen door Hem is de redding uit zonde en ongerechtigheid. Er zijn er soms mensen die, ja, weet je, er zijn allerlei middeltjes, ja toch? Hoe kun je eruit komen? Ja, er zijn allerlei middeltjes, ja, een beetje mediteren, een beetje naar je navel staren, of dat soort dingen, of vriendelijk zijn voor degene die naast je zit, weet je wel, je buurman. En ook daardoor kun je er wel uitkomen, of wat voor dingen zijn er allemaal. Maakt niet uit, maakt niet uit. Niks helpt dan alleen maar Jezus Christus. Nu, toen Jeremia daar die touwen kreeg, zal hij ook niet gezegd hebben van, nou weet je wat, twee touwen, één zal wel genoeg zijn, klein stukje. Trek me maar op een klein stukje, alleen maar zo, weet je wel, tot mijn knieën, de rest mag blijven zitten. He? Of haal me maar op halverwege. Dan blijf ik daar wel hangen. Hoe moeilijk is het soms om totale overgave aan Jezus te hebben. Want het enige wat hij moest doen, Jeremia, was vertrouwen op die twee koorden die van boven naar beneden kwamen. Hij moest zich helemaal toevertrouwen eraan. Niet een klein beetje, helemaal. En daar is soms lef voor nodig. Durven, dat is een beslissing voor nodig, een radicale beslissing om helemaal toe te vertrouwen aan Jezus. Doen we dat in ons leven? Zijn we bereid dat te doen in ons leven, totale overgave? Dat is de enige manier tot redding. Helemaal geven aan Jezus Christus. Nou, de meeste van ons hebben het al ontdekt natuurlijk. Dit verhaal staat in Jeremia hoofdstuk 38. Dus als je het nog eens wilt nalezen, Jeremia 38, je had het er al een paar keer bij, ja, klopt. Jeremia 38. Nu later, als je verder leest, dan lees je dat inderdaad 586 is die stad ingenomen door het leger van de Babyloniërs. En Jeremia is op speciaal bevel niet gestraft, maar heeft de vrijheid gekregen. Ook Ebed-Melech is niet gestraft, is niet gedood. Hij heeft de vrijheid gekregen. Maar de koning, dat ging niet zo goed. En het hele gezin en de familie van de koning, dat ging niet zo goed. De hele familie is gedood en Zedekia zijn de ogen uitgestoken en hij is in handboeien is hij afgevoerd naar Babylon. En daar is hij uiteindelijk gestorven. Zij die luisteren, worden gered. Zij die niet luisteren, zullen de consequentie dragen. En dat is natuurlijk pijnlijk. Zullen we gebed bidden? Dank u wel, Hemelse Vader, voor dit prachtige verhaal. Ook al heeft het een triestige achtergrond. Want uw stad, uw oogappel is verwoest geweest. Maar u hebt gered. U hebt gered en ieder die zijn vertrouwen op u gesteld heeft, die u wilde volgen, die gezegd heeft, ja, ik wil breken met zonde, met duisternis, met ongerechtigheid. Ik geef mijzelf, ik vertrouw mezelf helemaal aan u toe. Ook mijn toekomst. En u zult het belonen. Vader God, u bent een God van liefde, een God van trouw. U bent een God die, wanneer we onze zonden belijden, dat u vergeeft en wegdoet. Geen enkele andere weg is er dan alleen door Jezus Christus. Vader God, hier zijn we. We geven onszelf aan u. Vul ons opnieuw. Uw kracht, uw redding, uw Heilige Geest en uw woord. in Jezus' naam. Amen. Ik denk waar Christine is. Nou, daar kun je een mooie tekening van maken, toch? Of wil jij die tekening hebben?